de strategie is eigenlijk gewoon een voortzetting van wat we al eerder doen. We hebben er best wel wat cash gemaakt, met name in het tweede kwartaal. En die zijn we eigenlijk aan het werk aan het zetten. We hebben de cashpositie, die was gemiddeld genomen bijna 15%. Is teruggebracht tot ongeveer 9 à 10% einde van het kwartaal. En ook begin oktober zijn we ook weer bezig om de cash verder aan het werk te zetten. En gewoon in deze markt gewoon mooie bedrijven te kopen tegen aantrekkelijke waarderingen. En dat is, in een dalende markt gemakkelijker te doen dan in de markten waar we de afgelopen jaren in actief zijn geweest.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Goedemiddag Mark, alweer de zesde podcast van het jaar, Puur en Persoonlijk, van Ambassador Vermogensbeheer. Het is alweer een tijdje geleden dat wij de laatste podcast hebben opgenomen. Dat was het begin van de zomer. Nou, we leven nu alweer in oktober. Dus er is een tijdje overheen gegaan. We gaan de frequentie ook wat terugschroeven wat betreft de podcast. En dat heeft puur te maken dat we allebei een drukke agenda hebben. En we willen ook geen overkill hebben aan informatie. Jij zit recentelijk ook bij Beurstalk. Dat is ook een nieuwe podcast. Oftewel, daar heb je afgelopen maand al gezeten. En dat zal ook 4 keer per jaar worden uitgezonden. Dus wij gaan nu ook naar de frequentie van 4 keer per jaar. En we pakken daar mooi de afsluiting van het kwartaal. Dus we gaan het vandaag hebben over het derde kwartaal. Dat was op zich een teleurstellend kwartaal. Het begon heel goed in de maand juli. De rente viel terug. Dus we gingen van 1% of 2% terug naar 1,1% de 10-jaarsrente. We zagen een enorme opluchting bij de IT-aandelen. De marktbreed ging iets van 8-9% omhoog. Wij als value iets van 3-4% in de maand juli. Maar daarna zag je eigenlijk het afkalven. Oftewel inflatie, recessieangst kwam er weer dominant in de krant. Dat werd alleen maar in de maand september versterkt. Daar gingen markten echt 8-9% lager. Dat heeft vooral te danken aan de sterk oplopende rentes. Die zien we wereldwijd. De Nederlandse rente ook al richting de 2,5-2,6%. Nou, de ECB natuurlijk aan de vooravond om het nodige weer te gaan verhogen. Dus komende week hebben we de ECB. En dan is de verwachting misschien wel 0,75% erbij. Dus dan ga je al richting 1,5. Dan hebben we het eind van het jaar nog. Er worden nu de verwachting is dat er flinke stappen worden gemaakt. Wat voor de rest is opgevallen eigenlijk het hele jaar al is die enorm sterke dollar. Dus die is 1% of 14% gestegen ten opzichte van de euro. Dus ondanks een hele zwakke Amerikaanse markt, stel dat je exposure daar hebt, dan word je nog redelijk gered. Hè, als je de dollar niet hebt gehedged. Waar ik met jou als eerste wel even over wil hebben, is over die recessievrees. Die is dagelijks nu in het nieuws. Kan ik dat? Ik heb het gevoel dat we naar recessieprijzen zitten te kijken op de beurs. Wij worden altijd als eerste geraakt. Maar is dat nou een positief of negatief teken als de kranten er vol mee komen te staan?
Nou, dat is inderdaad al een beetje bezet van de zaak, het einde van het vermaak. Of in dit geval negatief dan uitgelegd natuurlijk. Maar in principe is die markt natuurlijk al aan het inprijzen dat we in een recessie zitten. Dus dat zie je ook al voor een groot deel terug in de koersen van effecten. Ik denk dat eigenlijk nog een heel ander effect op dit moment een hele grote rol speelt. En dat is eigenlijk wat je zelf ook al aangeeft over de rente. Eigenlijk was lang de hoop op. Zeker op de aandelenmarkten, dat de centrale banken het tempo van renteverhogingen wel zullen gaan afbouwen of misschien wel helemaal zullen gaan omdraaien. Nou, uiteindelijk eind augustus is wel duidelijk geworden dat de centrale bank van Amerika dus het echt menens is en dat ze dus gewoon de rente zullen gaan verhogen om de inflatie serieus te bestrijden. En dat zie je dus ook ingeprijsd worden in de markt. En dat zie je dus ook gewoon terug in de koersontwikkeling van aandelen, maar ook van obligaties. Dat moeten we ook zeker niet vergeten. Daar wordt dus gewoon nu echt ingeprijsd van de komende rentestappen die gezet zullen worden.
Oké. En als je het even... vandaag stond er ook weer wat nieuws vanuit de Nederlandse Bank, die ook wat prudente woorden geeft aan de financiële sector. Dan bedoel ik even de banken. Wees voorzichtig met je dividendbeleid. Wees voorzichtig met je inkoop eigen aandelen. Zorg ervoor dat je buffers op peil blijven. Want er komt zwaar weer aan. Oftewel, wederom die recessievrees. Oftewel, meer faillissementen. Hoe zie jij dat voor die financiële sector? Dan praat ik even over bij ons dan ABN en ING.
Ja. Ik denk dat sowieso het nieuws van DNB moeten we ook zien in het kader van het Europese monetair beleid. Dus het geldt natuurlijk voor Europese banken en DNB vertaalt dat natuurlijk naar de Nederlandse banken. Uiteraard, recessie, dus je zult zien dat de kredietverliezen zullen oplopen. Dat is niet ongewoon. Ik denk ook wel dat er in de huidige koersen van de banken ook dat wel wordt ingeprijsd. En je moet ook niet vergeten dat de buffers van de bank gewoon erg hoog zijn. Het is een sterke kapitaalspositie. Ik denk ook dat de kwaliteit van het leningboek ook verbeterd is in de afgelopen jaren. En ja, de banken die zwemmen op dit moment ook in de liquiditeit. Dus ik maak me niet echt heel erg veel zorgen dat de Nederlandse banken de komende periode van negatieve economische groei goed zullen doorkomen. Alleen als je hele, hele diepe recessie zult hebben, zoals de eerste kwartalen van 2020, dan heb je kans dat je nog wat verder zult zakken. Maar ik ben wat dat betreft wel optimistisch gestemd.
Nou, mooi, mooi. Een van onze thema's die we spelen in de portefeuille is Engelse aandelen, UK. Eigenlijk na de Brexit 2016 is een soort algehele uitverkoop heeft er plaatsgevonden. Ja. Nou, dat was voor ons interessant, want als value speler kijken we graag naar interessantere waarderingen. Veel mooie internationale bedrijven met veel exposure buiten Engeland. Maar de pech dat ze in het verkeerde mandje zitten, oftewel in de FTSE 100. Het trouwens wel dit jaar een van de best presterende indices. Ja. Ongeveer -6 even voor het jaar, zeg ik. En ten opzichte van de euro denk ik 3-4% aan valuta terrein verloren. Dus op zich nog steeds een index die het niet slecht heeft gedaan. Maar we zagen natuurlijk een Sinterklaasbeleid van de Engelse regering, de nieuwe regering. Echter, de markten accepteerden het niet.
Nee, dat klopt. Er werd natuurlijk een hele forse belastingverlichting aangekondigd. En dat was budgetair niet gedekt. En natuurlijk, belastingverlaging, daar zijn we als value-beleggers zeker voor te porren. Maar ik denk wel dat je het gewoon budgetair gewoon moet goed invullen. Op zich, ik denk dat het ook wel een beetje past natuurlijk in het hele Brexit-verhaal. Het Verenigd Koninkrijk wil zich natuurlijk ook aantrekkelijker maken, met name ook voor het internationale bedrijfsleven. Dus lage belastingen passen ook wel in dat plan. Dus,
dat meer de competitie aangaan met Europa?
Ja, ik denk het wel. Er is al eens eerder gesproken over een soort Singapore in de Noordzee. En ik denk dat dat in dit opzicht er wel in past. En ja, we moeten ook niet vergeten dat er wordt vaak gekeken naar het Verenigd Koninkrijk. Van god, daar gaan een hoop dingen mis. Maar ja, het is voor een groot gedeelte is dat in de Europese Unie niet veel anders. Alleen er wordt voor een iets andere invalshoek gekozen om de problemen aan te pakken.
Ja, nou ja, het is in ieder geval gelukkig binnen een paar dagen is het teruggedraaid. Engelse bank moest zich ook roeren op de markten en je zag alweer wat herstel gelukkig plaatsvinden. Om meteen even het bruggetje te maken naar een ander land. Ik krijg een beetje het soort Brexit gevoel, maar dan praten we over Duitsland. Duitsland iets van -23% voor het jaar. Is eigenlijk dankzij de afhankelijkheid van het Russische gas. Enorme exposure naar China. Ja, ligt het er ook ontzettend slap bij. Voor een value-belegger op een gegeven moment zien wij koersen afkomen dat we denken, jee, het begint wel heel interessant te worden. Hoe zie je op dit moment Duitse namen?
Laten we beginnen met dat Duitsland eigenlijk de economische kracht van Duitsland misschien wel voor een groot deel toe te schrijven is geweest aan het feit dat ze toegang hadden tot goedkope energiebronnen. En dat is nu eigenlijk einde oefening. Zeker ook nu met het opblazen van Nord Stream 1 en Nord Stream 2. Ja, en dat wordt toch wel heel lastig voor Duitsland om op een andere manier aan de energiebehoeften te voldoen. En je ziet daar ook een hele forse reactie op op de beurzen. Ik zie op zich wel wat kansen in de Duitse markt. Maar ik ben sowieso eigenlijk altijd een beetje voorzichtig met Duitse aandelen. En dat heeft ook met te maken dat in Duitsland de aandeelhouder in ieder geval bij de meeste beursgenoteerde bedrijven niet centraal staat, laat staan op de eerste plek. Maar dat er eigenlijk een soort stakeholdersmodel is waar Jan Alleman zich mee bemoeit over hoe eigenlijk het kapitaal wordt geallockeerd. Plus dat er natuurlijk ook nog een vrij stevige dividendbelasting is. Het is niet het eerste land waar ik naar zou kijken, maar ja, ik moet wel zeggen dat nu de koersen dermate hard afkomen, dat we daar ook zeker de komende tijd verder naar zullen kijken.
Oké. Nog even een stapje terug naar het inflatieverhaal. Dat is natuurlijk elke maand een hot item. Van hoe ontwikkelt zich dat? We hadden vorige maand mega slechte cijfers. Nederland year up date dan 17% stijging. Terwijl gemiddeld Europa rond de 10% stijging is van de inflatie. Waar zit het grote verschil?
Het grote verschil zit hem voor een deel natuurlijk wel in die hogere gasprijzen. En dat komt omdat er in Nederland relatief veel gas als energiebron wordt gebruikt. Dat is op zich ook niet zo gek. Gegeven onze historie met het Groningse gas. En in veel andere landen hebben ze andere energiebronnen. Of wordt er ook nog gebruik gemaakt van kolen. Of in sommige gevallen van kernenergie. Of bijvoorbeeld in Zweden waterkracht. Dus dat helpt allemaal wel. Plus dat we hier een vrij geliberaliseerd energiebeleid hebben. Waarbij ook de prijs op de markt. Of vrij snel worden doorgegeven aan de consument. Werkt overigens wel twee kanten op. Dus dat is in de afgelopen jaren toen de prijzen zo laag waren, hebben we daar ook boven gemiddeld van geprofiteerd.
Oké. Nou, dat geeft in ieder geval even een goed beeld.
Waar ja, liggen misschien de wel aardig om daar nog op in te haken met van als de inflatie eenmaal hoog is. En dat wordt nu heel erg aan energieprijzen toegeschreven. Maar de historie leert wel dat het dan ook vaak weer vrij lang duurt. Hè? Als de inflatie eenmaal boven de 5% zit, dan duurt het gemiddeld 10 jaar voordat je weer op 2% zit. En dat is natuurlijk maar een historisch gemiddelde. Maar als dat leidend is, dan betekent dat toch dat we als consumenten, maar ook als investeerders, toch rekening mee moeten houden met een heel andere omgeving waarin we actief zullen moeten beleggen.
Nou, dat is iets wat denk ik, zeg maar het ruime monetaire beleid van de afgelopen jaren, dat toch echt naar de achtergrond is verdwenen. En dat we weer naar een tijdperk van normalisering gaan. En dat wil per saldo helemaal niet zo slecht uitpakken voor value aandelen. Waar veel meer gekeken wordt naar gezonde zeg maar cashflows en niet al te veel willen betalen. En als je dat dan vergelijkt met zeg maar de hoek van groei. Ja, maar nog steeds, we zitten te kijken naar best wel nog steeds forse waarderingen. Ja. Waar je dus ook moet kijken naar de toekomstige cashflows. Als je die verdisconteert tegen 2 of tegen 5%, krijg je hele andere prijzen op de borden. Als ik even kijk naar onze verschillende mandaten. We zijn een value speler. Een groot deel van onze cliënten zit in value. En variërend van defensief tot en met offensief. We hebben daar vijf profielen. Eind september was het de performance van zeg maar min 7% tot en met offensief profiel van zeg maar min 12% year-to-date vanaf 1 januari gemeten. 1. Hoe zie je de markt voor de komende periode voor value? 2. Welke transacties zijn er doorgevoerd en waar liggen de mogelijkheden?
Nou, ik denk dat voor value de markt er op zich heel goed bij ligt, omdat qua waarderingen het nog steeds eigenlijk de vijf waar we in vissen gewoon extreem goedkoop is. Terwijl de omstandigheden niet in die mate verslechterd zijn, dat daar een dergelijke waardering bij past. Dus zeg maar, het verschil tussen prijs en waarde is eigenlijk alleen maar groter geworden. Dus dat biedt op zich gewoon prima kansen om daar iets mee te doen. En wij zien met name ook kansen in de bedrijven die het moeten hebben van de cashflows in het hier en nu. En wat minder van de cashflows die zich pas over 5 of 10 jaar zouden moeten manifesteren. Dus we hebben wat het een en ander gedaan aan in de hoek van de banken en verzekeraars.
Ja.
We hebben Nationaal Nederland bijgezet. We hebben de Belgische verzekeraar Ageas bijgekocht. Omdat we gewoon vinden dat de solvabiliteit is hoog. Sterker nog, ten opzichte van eind juni verwacht ik dat de solvabiliteit gewoon is toegenomen vanwege de hogere rente. Cashflow-matig ziet het er allemaal goed uit. Je ziet ook dat deze bedrijven doorgaan met ieder jaar hogere dividenden uit te keren aan aandeelhouders. Er is ook nog in veel gevallen een inkoopprogramma van eigen aandeel. Dus we vinden eigenlijk dat deze sector gewoon niet de credits krijgt die ze op de markt wel verdienen.
Is het trouwens niet met die nieuwe renteomgeving waar we zitten? Komen er dan ook weer niet producten als levensverzekeringen met bepaalde garanties weer? Worden die er dan weer aantrekkelijk?
Ja, ik denk het wel. Dat is natuurlijk een heel groot probleem geweest voor het verdienmodel van verzekeraars. Namelijk die productie van nieuwe levensverzekeringen. Ja, dat is natuurlijk jarenlang is dat heel marginaal geweest. Hè? Behalve dan de min of meer verplichte levensverzekering die je dan hebt op het moment dat je een huis koopt. Maar ja, voor de rest is er natuurlijk niemand geweest die ook maar een levensverzekering wil kopen met een rente die rond 0% staat.
Ja.
Maar nu dat weer langzaam gaat oplopen, ga je toch weer veel mensen krijgen die denken van, hé, dat is eigenlijk wel een manier die past bij mij. Hè? Veel mensen zijn niet echt belegger, maar die zoeken iets van een soort sparen plus. En dan zou zoiets als die nieuwe levensverzekering wel weer bij kunnen passen.
Ja.
Wat dat betreft biedt dat wel weer hele goede perspectieven voor verzekeraars.
Een ander zeg maar belangrijk item zijn de grondstoffenspelers. Dus ja. We hebben naast olie en gas hebben we onder andere ook een Anglo American toegevoegd aan de portefeuille. Heb je in de vorige podcast ook al iets over verteld. Nog heel even kort voor de luisteraars. Waarom ben je gecharmeerd nog steeds van Shell en Totalfina? Energies moet ik zeggen.
Ja, Total Energies. Om te benadrukken dat ze naast olie en gas ook in andere energiebronnen actief zijn. Nou, wat gewoon heel erg speelt is dat sinds 2013 de investeringen in de olie- en gassector heel significant zijn teruggevallen. Ook omdat er was gewoon voldoende aanbod. Er was ook het idee van goh, in het kader van verduurzaming moeten we daar niet te veel in investeren. Maar je ziet nu juist het probleem ontstaan dat de toegang tot fossiele brandstoffen, die voor een deel komen uit Rusland, ook uit het Midden-Oosten, ja, dat toch moeilijker wordt om dat hier te krijgen, zeker vanuit Rusland. Het moet over grotere afstanden vervoerd worden. Je ziet er verder gewoon dat de vraag gewoon op peil blijft. Ik bedoel, de wereld kan
ook, ook vanwege recessie, want daar zijn er natuurlijk ook nog wel de meningen over verdeeld.
Maar je moet wel bedenken van kijk, in een recessie, in een gangbare recessie, is wereldwijd verbruiken we ongeveer 100 miljoen vaten olie per dag. Nou, bij een recessie dan neemt in beginsel de olieconsumptie ongeveer 1 à 2 miljoen vaten per dag af. Maar ja, denk bijvoorbeeld aan de olieproductiebeperking vorige week die de OPEC Plus heeft aangekondigd. Dat zijn 2 miljoen vaten. Ja, in de praktijk zullen dat wat minder zijn geweest. Maar je ziet dus gewoon dat het aanbod is gewoon beperkt. Het moet over grotere afstanden worden vervoerd. Je hebt ook in plaats van de olie op dit moment ook op veel plekken dat er dus gebruik gemaakt wordt van veel vervuilendere kolen. Dus als het even kan, zullen die partijen ook weer gebruik van maken om de consumptie van kolen af te laten nemen ten gunste van onder andere olie en gas. Dus ik ben op zich heel positief wel over die markt. En vergeet ook niet dat in China al een tijdje erg slecht gaat. Dat mensen daar ook in het kader van de lockdowns ook redelijk wat beperkingen kennen. Ja, de verwachting is toch dat gaandeweg begin van 2023 dat die beperkingen steeds minder zullen worden. En ik denk dat er vanuit de hoek van China dat die vraag naar olie ook weer sterk zal toenemen. En dan moet je niet er gek van staan kijken dat misschien die olieprijs nou wel eens ook wel flink omhoog zou kunnen.
Oké. Nou, we gaan het afwachten. En het is sowieso in de value portefeuille, maar ook in de dividend portefeuille goed vertegenwoordigd. Nog even over de dividend portefeuille. Year to date rond de min 9, min 10. Doet het gewoon relatief goed. Ook als we kijken naar een bepaalde dividendindex. En zeg maar vergelijkbare partijen. Heb je daar nog bepaalde transacties doorgevoerd? En waar ligt de focus in deze portefeuille? En waar ligt de cashflow op dit moment?
Nou, we hebben recent nog een obligatie van de Britse internationale bank SBC gekocht. De koers was de laatste tijd flink teruggevallen. En dat koop je op dit moment met een rendement van 7,5%. We zien voor de rest onder de energiewaarde in de hoek van de financials, maar ook in de grondstofgerelateerde bedrijven zien we nog voldoende kansen. En wat op zich gewoon ook aardig is, net zoals ik als eerste al aangaf, obligaties beginnen ook betere rendementen te geven. En voor hoog renderende obligaties en high yield obligaties, ja, daar kun je toch ook al vaak spelers vinden, zeker in, als de obligaties in dollars of in ponden noteren, waar je 6, 7, 8% op kunt maken. En dat is in principe iets wat gewoon prima past bij deze portefeuille.
Ja. Dan hoeft het niet per se de dividendportefeuille te hebben, maar dan is het gewoon een soort inkomensgerelateerde portefeuille. Maar dividend of gewoon een stabiele coupon met eigenlijk een nog een betere rechtspositie. dat geeft de markt nu gelukkig ook weer de mogelijkheid. Dan gaan we nog even naar het vastgoedmandaat. Heeft het erg zwaar dit jaar. Ja. Min zeg maar rond de 37% in vergelijking met de EPRA-index, de Europese vastgoedindex. Wel 4-5% beter, maar het is natuurlijk een zware min. Hoe kijk je naar die portefeuille?
Ja, dat, wat daar gebeurt is dat die portefeuille heeft natuurlijk last van de sterk opgelopen rentes. Hè. Sinds de start van dit jaar zijn toch zeg maar, de korte en lange rentes gemiddeld in Europa tussen de 2,5 en 3% opgelopen. Dat geldt overigens ook voor een groot deel buiten Europa. En ja, dat heeft natuurlijk een negatieve impact op de financieringslasten van deze bedrijven. Maar het heeft ook een impact op de waarderingen van vastgoed. Omdat daar vaak ook gekeken wordt van ja, wat rendement is op 10-jarige staatsleningen met een bepaalde opslag. Het meest opvallende is op zich dat je op dit moment die hele forse koersdaling bij beursgenoteerd vastgoed, die zie je eigenlijk nog niet of nauwelijks doorkomen bij, nou ja, zeg maar, in de gewone vastgoedtransacties. Dus er is een behoorlijke discrepantie tussen wat je in de beursgenoteerde vastgoedmarkt ziet en tussen wat je in de fysieke markt ziet. En dat, ja, wat wel vaak zo is, is dat de beursgenoteerde vastgoedmarkt een, ja, vooruit loopt op wat er in de, ja, gewoon in de vastgoedmarkt gebeurt.
Ja, maar is het niet zo dat gewoon top-down beleggers wereldwijd denken van, nou ja, bepaalde sectoren met een oplopende rentebeweging, daar nemen we afscheid van. Oftewel technologie, heeft een hoog prijskaartje, vastgoed. Afgelopen jaar een enorme baat gehad bij, hè, bij die dalende rentes. Maar ja, nu gebeurt het tegenovergestelde. Ja. Dan hebben wij met residentieel vastgoed best wel wat exposure naar Duitsland. Nou, Duitsland, ja, is ook een land wat op dit moment niet bij de top-down beleggers, bij de favorieten hoort. Nee. Integendeel, dat wordt ook gewoon massaal verkocht. Dus je krijgt een beetje en. Ja, en als je nu kijkt in je directe omgeving, zie je het nog niet. Het begint het misschien een beetje te kraken en te piepen. Dus je ziet het alweer ook in de voorpagina van de krant te halen. Van, voor het eerst zien we een prijsdaling op de huizenmarkt. Maar als je ziet hoe excessief het op de beurs is gegaan, dat bedoel ik, hè, de beurs loopt altijd vooruit. In dit geval misschien wel te hard. Denk je dat we de bodem hebben bereikt? Wat verwacht je? Indexatie moet nog doorkomen. Oftewel, de cashflow in die portefeuille die gaat nog gewoon enorm verbeteren. We hebben ook nog te maken met een loan to value. Oftewel, hè, er zit niet overdreven veel schuld in die fondsen. Dus als je dat dan vergelijkt met de vastgoedcrisis, financiële crisis 2008, dan staan deze partijen er allemaal vele malen beter voor.
Ja, klopt. Toen in de kredietcrisis zaten veel bedrijven, toen ze de kredietcrisis ingingen, op 70-80%. En nu zit je, ja, vaak tussen de 35% en zeg 45% voor de wat slechtere gevallen. Ik denk dat het lastig om te zeggen of je daar al de bodem hebt gezien. Op zich, als je ziet dus waar de fysieke markt zit, dan denk ik toch dat je al een heel wat pijn hebt genomen. Het is wel zo dat Als grotere partijen een uitgang zoeken in een markt die wat minder liquide is als beursgenoteerd vastgoed, kan dat nog wel wat prijsdruk geven. Ja, aan de andere kant, nou, we hebben hier net het voorbeeld van beursgenoteerd residentieel vastgoed, dus zeg maar appartementen. Ja, wat je dus op dit moment ziet in de Duitse markt, is nog steeds dat er vinden steeds minder transacties plaats. Maar aan de andere kant, ja, we moeten niet vergeten dat de wachttijd om ergens een appartement voor een huurappartement te krijgen, ja, is bijzonder groot, ook in Duitsland. Verder, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Duitse vastgoedprijzen ten opzichte van, nou, bijvoorbeeld Nederland, nou ja, steekt dat nog altijd vrij gunstig af. Ik bedoel, Duitse vastgoed is ondanks de forse stijging de laatste 10, 15 jaar, is het nog altijd relatief goedkoop. Ik bedoel, je kunt in Berlijn denk ik toch wel voor 3 ton, misschien 4 ton, een behoorlijk appartement kopen. Ik denk dat als je dat hartje Amsterdam wilt proberen, dat toch een heel wat lastigere situatie is. Hè? Uitgaande van een appartement van ongeveer 100 vierkante meter. Dus wat dat betreft denk ik dat die vastgoedmarkt, ja, nog steeds niet overdreven duur is. Je moet ook rekening houden dat er weinig bijgebouwd wordt. Immigratie in Duitsland is de laatste jaren erg hoog geweest. Ook nu weer, na eerst de Syrische vluchtelingencrisis, heb je nu natuurlijk ook best veel mensen vanuit Oekraïne en die regio's die komen. Plus dat natuurlijk ook de gezinnen steeds kleiner worden. Dat steeds minder mensen per huis er zijn. Dus wat dat betreft zijn dat wel factoren die toch voor een deel die huizen- en appartementenmarkt zouden moeten ondersteunen.
Oké. Nou, dan ligt in ieder geval denk ik een mooie opportunity. Zou je nog wat willen meegeven aan de luisteraars? Hoe gaat Ambassador de komende tijd te werk? Wat is onze strategie voor Q4?
Nou, de strategie is eigenlijk gewoon een voortzetting van wat we al eerder doen. We hebben er best wel wat cash gemaakt, met name in het tweede kwartaal. En die zijn we eigenlijk aan het werk aan het zetten. We hebben de cashpositie, die was gemiddeld genomen bijna 15%. Is teruggebracht tot ongeveer 9 à 10% einde van het kwartaal. En ook begin oktober zijn we ook weer bezig om de cash verder aan het werk te zetten. En gewoon in deze markt gewoon mooie bedrijven te kopen tegen aantrekkelijke waarderingen. En dat is, in een dalende markt gemakkelijker te doen dan in de markten waar we de afgelopen jaren in actief zijn geweest.
Oké. Nou, zoals met de mooie slogan van Warren Buffett af te sluiten, van nou, als valuebelegger, wees een realist en we kopen graag van een pessimist en Absoluut. We verkopen graag aan een optimist. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot het volgende kwartaal.
Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.